Vivian, welkom. Amen. We gaan verder in onze Bijbelstudie naar Handelingen hoofdstuk 10. Laten we even bidden dat de Heer ons mogen helpen zijn woord te begrijpen in Jezus' naam. Vader, we danken u, Jezus, dat u uzelf mag openbaren, Vader, en uw wil, Heer, voor uw volk, Vader. Ik dank u, Jezus, voor uw schrift. Ik dank u voor uw woord, Heer. Mogen uw woord in ons meer geloof produceren, in de naam van Jezus. Amen. Amen. In zijn brief aan de Romeinen zegt Paulus dat geloof komt door het horen. Door het horen van het woord van God. Amen. Soms denken we dat geloof komt doordat we mirakels zien. Hè? Sommige mensen zeggen, ja, ik zal het geloven wanneer ik het ga zien. Of ik geloof wanneer God in mijn leven komt. En ik zie dat Hanna er ook bij is. Welkom, Hanna. Sommige mensen zeggen, ja, ik heb een nieuw mirakel nodig, zodat ik extra geloof kan krijgen om God te dienen. Wel, nee, geloof komt er niet door. Is geen garantie. Mirakels zien is geen garantie op meer geloof. Amen. Aan de ene kant helpt het wel, hè, natuurlijk om mirakels en zo'n zaken te zien, maar het is geen garantie op diep geloof, helemaal niet. Want zegt Jezus niet dat er op het einde, wanneer hij terugkomt, hè, wanneer hij aan de deur staat en dat er sommigen binnen willen komen en dat Jezus zegt, ga weg, ik ken u niet. En dat zij niet hebben gezegd, ja maar Heer, we hebben toch veel zaken en mirakels gedaan in uw naam. Maar Jezus zegt, ik ken u niet, ik heb u nooit gekend. Zie, je kan mirakels zien, je kan mirakels doen en toch geen kennis hebben of toch niet gekend zijn bij God, toch geen reddend geloof hebben. Ja? Geloof komt er doorheen moeilijke tijden, doorheen het woord van God in je hart op te nemen. Het is die persoonlijke relatie dat je moet bewerken met de Heer. Amen. Zelfs veel mensen worden misleid door mirakels. Hè? Zoals in een tijd van Mozes en met de Egyptenaren. En zij probeerden het woord van God na te bootsen. Die mirakels van God na te bootsen. Zo raakten ook veel mensen misleid. Zo is het ook nu vandaag met vele mirakels die geen mirakels eigenlijk zijn van de Heer. Soms is het zelfs niet de wil van God dat er mirakels zouden gebeuren, omdat mensen zijn snel mirakels vergeten. Hè? De ene krijgt een droom de ene week en hij is hoog in de wolken, want God heeft iets laten zien. Maar dan komt er vervolging de volgende dag en zijn ze de dromen en de woorden van God ineens allemaal vergeten. Ik zeg het, dromen, visioenen, mirakels is geen vervanging voor het reddend geloof dat komt doorheen het woord van God. Dat is zoals vast voedsel dat je elke dag moet consumeren. Amen. Mirakels, dank de Heer als ze er zijn. Maar ik weet ook uit ervaring, ik vergeet ze ook snel. maar het woord van God is in mijn hart opgesloten. Amen. Dat mijn relatie met God doet bouwen. Op het fundament, ik weet wat van hem te verwachten. Ik weet wie hij is, ik weet wie ik ben, ik weet wie ik ben in Christus. En dat komt allemaal door het woord van God te consumeren. Nu eens dat je geloof hebt, dat geloof produceert mirakels. Dat geloof produceert vastberadenheid, amen. Maar het is niet andersom, het begint bij het woord van God, amen, in ons hart dat zich transformeert naar geloof. En vanuit dat geloof beginnen we aan onze wandel met God. En daar komen vruchten uit voort. Amen. Dit maar even terzijde. Ik wou dat maar even geven voor deze Bijbelstudie. Want we komen niet zomaar elke woensdag samen om onze tijd te doden. We komen bijeen om onze relatie met God te doen laten groeien. Doorheen het woord. Amen. Om dat woord in u op te nemen, daarop te mediteren en te vragen aan God, Vader, laat dit vruchten verder brengen. Laat dit samen met de werking van uw geest, amen, een relatie mij opbouwen dat ik vastberaden mag zijn. Dat ik niet mag opgeven zoals we zondag hebben gehoord. Amen. Dat we niet opgeven. Dat we verder bouwen, onwrikbaar, gegrondvest zijn. Amen. En dat komt door het woord. Laten we even lezen in Handelingen 10. Dus we hadden juist dat verhaal gehad over de bekering van Paulus. En nu gaat nog even voor de komende drie hoofdstuk 10, 11 en 12 ga ik nog eventjes over Petrus. Er was een van de inwoners van Caesarea, was een centurio van de Italiaanse cohort die Cornelius heette. Dus er was een man genaamd Cornelius, dat was een centurio. Dat wil zeggen dat dat een hoofdman was over 100 soldaten. Dus hij was daar een kapitein, als je het wil. Een kapitein over 100 mensen. Van de Italiaanse cohort. Een cohort is een groep van 6 centurio. Dus dat zijn eigenlijk 600 manschappen. 10 cohorten was een legioen. Dus een legioen was ongeveer 6000 manschappen, opgedeeld dan in cohorten van 600. En dan opgedeeld in een centurio, een hoofdman over 100. Dat wil ook zeggen dat deze man, deze Cornelius, was een Italiaan, was een Romein. Was iemand die het goed had, want die verdiende toch wel wat geld. Was dus niet zomaar iemand. Maar waarom Lucas deze details meegeeft, om u even in de situatie te plaatsen van Petrus. Ja, Petrus moet daar zo dadelijk naartoe gaan, naar deze man. Maar deze man was een Romein, was dus een heiden. En hij woonde in Caesarea, dat was aan de kust. Dat was nog altijd in Israël. Dus het was eigenlijk een bezetter. Het was een Romeinse soldaat. Het was eigenlijk een bezetter. Aan welke naam? Cornelia? Cornelius. Ah ja, Cornelius. Ja, dat is waar. Ik zie het nu. Ja, amen. Maar het was dus eigenlijk in de ogen van de vrome Joden, was deze man een vijand. Hij was een bezetter, het was een Romein. Het was dan ook nog eens een hoofdman, een man met autoriteit. Dus dat speelt allemaal mee in het verhaal. Nu, hij was een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Dat was wel een groot verschil. Dus hij vereerde God. Hij vereerde God van de Bijbel, van de Joden. Hij gaf rijkelijk aalmoes aan het volk en bad veelvuldig tot God. Hij zal waarschijnlijk nog niet volledig zijn bekeerd. En daarmee bedoelen dat hij was besneden. Dat hij meedeed aan de verschillende godsdienstige feestdagen. Wordt hier niet vermeld, maar wat wel vermeld wordt, is dat hij rijkelijk aalmoezen gaf en veelvuldig bad tot God. Dus dat waren wel zaken die de Joden ook deden. Dus deze man, waarom is hij bekeerd tot het Jodendom? Dat weten we niet. Waarom een Romeinse heiden zich bekeert tot het Jodendom, dat weten we niet. Volgens een legende, dat is maar een legende, heb ik gelezen, is deze centurio bekeerd omwille van het verhaal van de centurio aan het kruis van Jezus. Ja, dus ik geef u dat maar mee, daar zal waarschijnlijk niet veel van aan zijn. Maar die centurio aan het kruis van Jezus, weet je nog, die zo onder de indruk was van toen hij Jezus stierf en alles donker werd. En dat hij zei, deze man was niet zomaar een man, dat hij werkelijk de Zoon van God was. Kan het zijn dat daardoor het woord is verspreid geweest, Rollos, tot deze centurio, zoveel jaren later? Het is mogelijk. Op de een of andere manier is hij wel geïntrigeerd geraakt door het Joodse geloof. Ja, hij woonde ook in Israël. En hij was dus een vroom man die veel bad en die aalmoezen gaf aan het volk. En op een dag kreeg hij omstreeks het 9 uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen, Cornelius, staarde de engel verschrikt aan en vroeg, wat is er, Heer? De engel antwoordde, je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Job om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Oké, dus in het vorige hoofdstuk werd er inderdaad gezegd dat Petrus verbleef bij een zekere man genaamd Simon. Die verbleef in Joppe. Simon was een leerlooier. Leerlooier is iemand die leer bewerkt. Iemand die leer maakt. Dus was eigenlijk een beroep in de ogen van de Joden, was een onrein beroep. Aangezien dat leer komt van beesten. Moest er geslacht worden. Je kwam in aanraking met bloed, dan werd die onrein. Dus het was zo een beroep dat niet iedereen wou doen. Maar Simon verbleef, Petrus verbleef dus bij die man, ergens in Joppe. En de engel zegt tegen Cornelius om iemand er naartoe te sturen om hem te komen halen. Dat is juist hetzelfde als vorige week in het verhaal van de bekering van Paulus. Paulus moest toen ook gaan naar een zekere man om te horen wat hij moest doen. Ja, deze man was toen, ik ben zijn naam vergeten, wie was het vorige week weer? Die Paulus heeft bekeerd, Ananias. Ananias, hè? Is het Ananias? Ja, ik denk het wel. Maar in ieder geval, engelen kunnen gestuurd worden, visioenen kunnen gegeven worden, maar God gaat het evangelie niet doorheen visioenen, gaat het evangelie niet doorheen engelen laten verkondigd worden, maar het moet gebeuren doorheen de kerk. En de instructies zijn hier, Cornelius, uw gebeden zijn tot bij God geraakt. Maar God wil u verder brengen. God wil u een openbaring geven, amen, van wat het betekent om echt bij God te horen. He, want aangezien dat het nieuwe verbond nu door Christus is bekrachtigd door zijn bloed, was het oude verbond aan het vergaan en moesten we dus overschakelen naar het nieuwe verbond. En nu ging de deur geopend worden, of duidelijk gemaakt worden aan de Joodse gelovigen, dat ook het evangelie naar de heidenen toe ging. En dus dit moest gebeuren onder miraculeuze omstandigheden. Juist zoals met Paulus zijn bekering was ook miraculeus. Nu ging dat ook gebeuren, maar het moest nog steeds gedaan worden. Het moest nog steeds verteld en begeleid worden doorheen de kerk. Amen. Misschien zit er ergens een mens te wachten op jouw verhaal, op jouw getuigenis. Misschien zit er ergens iemand te bidden tot God, zoals Cornelius. En krijgt hij een visioen of krijgt hij een woord te horen. En jij bent het antwoord. Jij bent degene die dat woord kan gaan zeggen, de getuigenis. Dan is de vraag die ik stel aan jou. Ben jij bereid om het goede nieuws te zeggen? Wat je vooroordelen ook mogen zijn. Want Petrus had wel wat vooroordelen. Die was niet van plan om daar binnen te gaan bij Cornelius. Die was niet van plan om het evangelie te gaan vertellen. Want hij had vooroordelen nog steeds over de toestand van de heidenen, ook al was het voorspeld in het Oude Testament dat het evangelie ook verder ging gebracht worden, dat het koninkrijk van God ook naar een volk ging gaan buiten het Joodse volk. Het was allemaal voorspeld, maar er waren nog veel vooroordelen en misleidingen dat God nu stilaan uit de weg moest gaan brengen. Dus mijn vraag aan jullie is, bent u bereid? Bent u klaar? Wanneer dat jij je getuigenis, wanneer dat jij het evangelie zou moeten uitleggen in zijn simpelste vorm of in een meer gesoftificeerde vorm, ben jij bereid om dat te kunnen uitleggen tegenover iemand, om iemand te brengen, amen, tot geloof in Christus? Of zijn we soms van de mening, maar dat is niet aan mij. Hè? Nee, het is aan iedereen. Om zijn licht te zaaien. Het is aan iedereen om zijn zaadje. Soms kunnen we het niet allemaal zeggen met de beste woorden. We kunnen ze wel uitnodigen naar de kerk en zo. En we kunnen ze wel brengen naar de kerk om het daar te horen. Maar soms kunnen mensen niet komen. Om allerlei redenen. Hè, kunnen ze op zondag niet komen. En God wil ook niet altijd dat we de verantwoordelijkheid afschuiven naar iemand anders. Nee, God wil dat we zelf. Petrus zegt, wees steeds bereid. Hij zegt dat in zijn brief. Wees steeds bereid om een antwoord te geven wanneer de vraag komt op wat voor hoop je hebt. Amen. Wees steeds klaar. En als je dan zegt van, ja, ik heb wel hoop, ja, volgens mijn kerk prediken wij dit en mijn kerk gelooft... Nee, het is niet de God van de kerk naar waar je gaat, het is wie is jouw God? Wat betekent hij voor jou? Amen. Wie is hij in je hart? Heb je een relatie met hem? Kan je uitleggen wat hij voor jou heeft gedaan, wat dat betekent voor die andere die daar ook naar vraagt? Amen. Wees steeds bereid. Dus Cornelius stuurt twee dienaren naar Joppe. En de volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Je denkt waarschijnlijk, allee, waarom gaat hij op zijn dak zitten? Wel, in die tijd natuurlijk de huizen in het Midden-Oosten waren allemaal met een plat dak. Makkelijk bereikbaar, dus anders dan vandaag natuurlijk. Hij kreeg honger, wilde iets eten en terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Dus hij ging binnen, maar hij kreeg honger. En hij krijgt een visioen. Hij wordt gegrepen door een visioen. Aan de vertaling zegt hij valt in een trance. Het is alsof de Heer zijn aandacht helemaal grijpt. En hij zag hoe vanuit de geopende hemel, een geopende hemel, met andere woorden, dit is een boodschap van God. En een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan de vier punten op aarde neergelaten. Je kunt dan misschien denken aan een groot zeil, een soort van picknickdoek, ja. En het leek aan de vier punten op de aarde neergelaten. Vier punten van de aarde betekent de gehele aarde. Dat wil zeggen dat dit visioen verband houdt met de hele mensheid. Ja? En op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. En hij hoorde een stem zeggen, ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde, nee heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. Amen. Dus hier komt het eerste vooroordeel, zal ik maar zeggen, van Petrus naar boven. Petrus, een vrome Jood, had nog nooit iets onrein gegeten. Onrein in dit geval, hè, de wetten van Mozes. Daar stond een verschil tussen de verschillende dieren die ze mochten eten. Ze mochten bijvoorbeeld geen varkens eten, ze mochten bijvoorbeeld geen bepaalde kruipende dieren eten, bepaalde vogels mochten ze niet eten. Dat was allemaal duidelijk opgeschreven. Want dat maakte hun onrein, moesten ze dat doen. En als ze dat deden, ja, dan konden ze geen gemeenschap hebben met God voor zoveel dagen en moesten ze weer een... Dat was dus een zonde. En dan moesten ze natuurlijk weer een offer gaan offeren voor die zonde. En dan werden ze terug rein verklaard. En in die tijd was het nog niet helemaal duidelijk wat God ging doen, nu dat er het nieuwe verbond was. En Jezus had dat wel gezegd, het nieuwe verbond bekrachtigd door mijn bloed, vergoten voor de hele mensheid. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Betekent dat dan al die wetten nog gelden? Zoals de dietaire wetten, de besnijdenis gelden, dat dan nog steeds? Is er nog een verschil tussen heidenen en joden en moet nu een mens eerst besneden worden om dan Gods geest te ontvangen? Niemand wist het echt, maar God ging daar een antwoord op geven. Hij hoort nogthans de stem van God die zegt, Petrus, slacht en eet. En Petrus zegt, nee heer, in geen geval. Dit is de Petrus die we kennen, hè, de zwart-wit Petrus. Alles of niks, maar geen grijze zone die misschien zou denken van, oké heer, misschien wil je iets nieuws doen. Maar, nee, hij was direct van, nee, niks van, dat mag niet. En voor de tweede maal hoorde hij die stem. Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot drie maal toe hoorde hij de stem en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Het was alsof God heel duidelijk was. Hij zegt het 3 keer en niet meer. En 3 keer was het ultieme. Het was de ultieme herhaling. En dan was ineens het kleed terug in de hemel. Alsof God wou duidelijk maken, Petrus, kun je maar beter gehoorzamen. We kennen Petrus in dit geval. Hij zegt snel zijn mening. Maar daarna heeft hij ook snel spijt om zich te bekeren. Juist zoals toen met zijn verloochening. En ook in die tijd in Johannes 13 en 6 is er ook zo'n geval dat Jezus vraagt, Johannes 13 vers 6, toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Weet je wel, met de voetwassing. en Jezus had zijn doek al rond zijn midden gedaan en over zijn schouders en hij begon de voeten van de apostelen te wassen als een voorbeeld van wat hij doet. Dit moesten zij ook gaan doen. En Jezus antwoordde, wat ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zult u het wel begrijpen. Oh nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Zie dat, deze Petrus. Maar toen Jezus zei, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij me horen. Antwoordde hij, Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En opeens was ze helemaal omgedraaid. Dus God wist hoe hij Petrus moest aanpakken. Laten we even teruggaan. En dus tot 3 maal toe moest de Heer het herhalen naar Petrus toe. En Petrus zal de boodschap direct hebben begrepen. Zoals ook blijkt nadien uit de reactie. Petrus vroeg zich, vers 17, we lezen verder in Handelingen 10. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. En juist op dat moment arriveerden de afgezanden van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. En terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, er zijn hier 3 mannen die naar je op zoek zijn. 3 keer het visioen en 3 mannen die komen. Dit kan geen toeval zijn. Dit is een miraculeuze samenloop van omstandigheden. Dat Petrus duidelijk moest maken dat er geen onderscheid meer ging zijn tussen reine en onreine personen. Amen. Tussen heidenen en Joden. Maar dat allen nu toegang zouden kunnen hebben tot God. Amen. Niet doorheen de wet van Mozes, maar doorheen Jezus Christus. En dus God zegt tegen Petrus, ga meteen naar beneden, ga zonder aarzel met hen mee, want ik heb hen gezonden. Petrus ging naar beneden en zei tegen de man, ik ben degene die u zoekt, wat is de reden van uw komst? En dan beginnen ze uit te leggen dat hij moet meekomen. Vers 23, daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak. En de volgende dag ging hij samen met hen op weg. En enkele broeders, Joppe, gingen met hem mee. Oké. Okay. Er zijn er hier sommigen die de vraag stellen van waarom is niet Petrus direct meegegaan? Ja, want we hebben toch gelezen dat God zegt, ga meteen naar beneden, ga zonder aarzel met hen mee, want ik heb hen gezonden. Vers 20. En het lijkt erop dat deze mannen die aankomen, de gezanten van Cornelius, daar nog een dag bij Petrus blijven en een nacht. En de volgende dag ging hij samen met hen op weg, om dan direct te vertrekken. Dus sommigen stelden de vraag, ja maar Petrus, waarom luistert hij niet naar het woord van God om direct mee te gaan? Wel, je stelt die vraag omdat je waarschijnlijk denkt, of weet iemand het antwoord misschien? Want als ze bij Cornelius aankomen, zegt Cornelius, 4 dagen geleden heb ik een visioen ontvangen. Dus tussen de dag dat Cornelius het visioen heeft gekregen om iemand te sturen naar Petrus, tot de dag dat Petrus komt, zijn 4 dagen ertussen. Je moet weten, Petrus was niet ongehoorzaam. Hij leeft niet in de tijd dat wij eventjes in onze auto kunnen springen en weg kunnen rijden. Moet ik direct? Oh, ik zal direct meegaan. Nee, kijk, ten eerste, Het was ongeveer 60 kilometer. Sommigen zeggen tot 100 kilometer. Tussen de 60 en 100 kilometer afstand tussen deze twee plaatsen. Als zij dat te voet deden, dan kon je daar tussen de 10 uur en 19 uur over doen om van de ene plaats naar de andere plaats te doen. Als deze gezanten direct zijn vertrokken van Cornelius naar Petrus, dan hebben ze de hele nacht moeten doorwandelen om dan 's middags bij Petrus aan te komen. Ja. Om dan direct te zeggen tegen die mannen, ah, je zit hier, ik moet naar jullie meekomen, dus goed, laten we direct terug vertrekken. Dat is een beetje onmenselijk. Dat zal een moeilijke, lange reis zijn geweest. Dus Petrus heeft hun onderdak aangeboden om dan de volgende morgen het vers te kunnen vertrekken en een dag later aan te komen in Caesarea. Waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Dus je moet rekening houden met die afstanden die dat ze moesten afleggen. Vers 25. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hielp hem overeind en zei, sta op, ik ben ook maar een mens. Al praat met Cornelius ging hij naar binnen waar hij een groot aantal mensen aantrof. Hij zei tegen hen, u weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Amen. Dus Petrus heeft het snel door. Hij heeft het visioen geïnterpreteerd zoals het geïnterpreteerd moet worden. En hij komt binnen, hij zegt, kijk, u weet, hè, aangezien dat jullie Cornelius een godvrezend man is, die bekend is met de wet van Mozes, u weet dat Joden verboden zijn met niet-Joden om te gaan. Dat is niet helemaal waar, want de wet verbiedt dat niet. Dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Het is wel zo dat de wet inderdaad verbiedt om met onreine mensen in contact te komen. Maar de fariseers nadien hebben dat strenger gemaakt door te zeggen dat alle heidenen onrein zijn. En dus zij hadden geen contact, de fariseers, de echte extreme Joden hadden geen contact met melaatsen, niet met heidenen, niet met Romeinen. Ze gingen daar zeker al niet in huis binnen. Alleen als het moest, hadden ze er contact mee voor business of zo. Maar niet in hun huis binnengaan en ook niet samen met hen aan tafel zaten. Het is daarmee dat Jezus heel veel kritiek kreeg, omdat Jezus dat wel deed. Amen. Maar Petrus had eigenlijk beter moeten weten en van Jezus moeten leren. Maar hij is teruggevallen in vooroordelen en wetticistische gedachten. Maar God had nu duidelijk gemaakt dat er geen scheiding meer is tussen God en mens. Want die scheiding is opgegeven in Christus Jezus. Amen. We gaan even verder. Cornelius legt uit waarom Petrus moest komen. Dan ga ik ook even. En dus Petrus begint te preken, zal ik maar zeggen. Begint zijn boodschap te verkondigen in dit huis dat vol zit met familieleden van Cornelius. Ik ben er zeker van dat er ook vrienden en familie zijn uitgenodigd om te komen horen. Omdat, ja, hij had een visioen gekregen, is iets fantastisch. En er gaat iemand komen die een boodschap gaat hebben voor hun. En Petrus nam het woord en zei, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen, dat deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God na de doop, waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Dus Petrus zegt, u weet wat er in heel Joodsland gebeurt. Alsof hij... Want hij was inderdaad al met Cornelis aan het praten van tevoren. Dus zij hadden al een zekere wetenschap, een zekere kennis van de wet, maar ook van wat er is gebeurd daar in Galilea met Jezus. Amen. Dus hij moest eigenlijk, Petrus moest eigenlijk komen uitleggen en komen bevestigen dat het goede nieuws nu ook beschikbaar is voor deze mensen. Amen, we gaan even verder lezen. We zijn een getuige van alles wat hij gedaan heeft in het land van de Joden, ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan het kruishout te hangen. Maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen. Aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan. Heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonde krijgt. Dus hij verwijst hier naar het Oude Testament waar dat zij wel mee bekend zouden zijn. Wel niet helemaal, maar toch miniem. Maar terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. En hoe wisten ze dat? Dat de Heilige Geest neerdaalde? En die, omdat ze het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Maar ik zal u verder lezen, vers 45. En de Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken of in tongen spreken en God prijzen. Amen. Eventjes terug. Dus we hebben hier een derde keer in het boek van Handelingen, waarin dat mensen de Heilige Geest ontvangen en er gebeurt iets. Er is een bepaald teken, er is een bepaald bewijs. In Handelingen hoofdstuk 2 was hij het spreken in tongen. In Handelingen hoofdstuk 8 met de Samaritanen was dat ook een zichtbaar teken. Ook al stond er niet bij dat het tongen was, maar het was redelijk evident dat het tongen zou geweest zijn. Omdat zelfs die Simon de Magier dat geschenk wou kopen met geld. Zodat wanneer hij de handen zou opleggen, hetzelfde zou kunnen gegeven worden. En dan hoofdstuk 10 zien we hier duidelijk dat Lucas schrijft dat ze zien dat ze de Heilige Geest ontvingen, de heidenen, omdat ze ook met tongen, in tongen begonnen spreken. En wat frappant is, vind ik, in vers 45 staat dat de Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, vol verbazing zagen. Dat ook deze heidenen. Dus Petrus had 6 mensen meegenomen. Om naar daar te gaan. Hij ging niet alleen, hij ging met 6 mensen mee. En nadien bleek dat een heel slimme zet. Heel slimme zet. 6 mensen, dat kunnen we lezen in Handelingen 11, dat er 6 mensen waren meegaan. Nadien bleek dat heel slim van Petrus om 6 Joodse gelovige broeders met zich mee te nemen. Want Petrus had getuigen nodig om uit te gaan leggen in Jeruzalem dat nu ook de heidenen de Heilige Geest hadden ontvangen. Hij wou er zeker van zijn dat hij dat zijn woord niet zomaar verzonnen was, maar dat ook anderen hebben gezien. En wat opmerkelijk is in dit verhaal, is dat de Heilige Geest plotselings neerdaalt. Een beetje zoals in Handelingen hoofdstuk 2, maar eigenlijk nog veel indringender, aangezien deze mensen niet aan het bidden waren. Die waren gewoon aan het luisteren. Die waren gewoon naar Petrus zijn woorden aan het luisteren. En opeens kwam de Heilige Geest. Het was alsof God zei, oké, Petrus, je hebt genoeg gepraat. Jij gaat nooit voor deze mensen bidden. Jij gaat nooit deze mensen de handen opleggen. Omdat er misschien nog steeds iets in je hart zit dat nog een onderscheid maakt. Oké, hij is binnengekomen, al een grote stap was voor Petrus. Hij was binnengekomen in het huis. Hij merkt nu op, oké, ik word niet onrein door deze mensen. God heeft ze rein verklaard, zijn ook gelovigen. Maar misschien dacht hij in zijn hart, zijn deze mensen wel rein genoeg om, of joods genoeg, om de Heilige Geest te ontvangen. En ging Petrus nooit misschien tot dat moment komen om te zeggen van, kijk, laten we nu allemaal recht staan, laten we allemaal de handen omhoog doen. Laten we bidden dat God, amen, u de Heilige Geest geeft. Ik denk het niet. Ik denk dat God gewoon heeft gezegd van, ik moet hier tussen beiden komen. Voilà. En ze ontvingen de Heilige Geest. En iedereen die erbij zat, was aan het kijken van, wow, wat gebeurt hier? In Handelingen 19 is nog zo'n verhaal over de op weg naar Efeze. En Paulus bidt met die mensen. Hij bidt met die mensen en legt hun de handen op. Ja? Paulus had, denk ik, een grotere openbaring. Van geen onderscheid tussen heidenen en joden. En dat allen één zijn in Christus. En allen die de Heere God zal roepen, ontvangen zijn geschenk van de Heilige Geest. Nochtans had Petrus dit gepredikt in Handelingen hoofdstuk 2, vers 38 en 39. Dat het voor iedereen is. Voor in Jeruzalem, voor in Samaria, tot aan de uithoeken van de aarde. Het was voor iedereen. Maar oké, soms heeft het tijd nodig om het echt in de praktijk te kunnen omzetten, om iets echt te beginnen geloven. Maar in ieder geval, dit was nu duidelijk. Dus ze horen hen in klanktaal spreken en God prijzen. En toen merkt Petrus op, wie kan er nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen? Dus zie je, ik ben er zeker van dat Petrus met deze zes broeders die samen met hem waren meegereisd van tevoren, aan het discussiëren waren en zeggen van, wat gaan we daar eigenlijk doen? Mogen we daar binnenkomen? Petrus zegt, ja, we mogen daar binnenkomen. God heeft me duidelijk gemaakt, we moeten het evangelie gaan bekendmaken. Maar wat doen we daar dan mee? Moeten we die mensen dopen? Petrus zal zeggen, we zullen dat wel zien. God zal het duidelijk maken. Wel, God maakt het nu duidelijk. Niemand kan nu weigeren deze mensen met water te dopen. Dus dit brengt ook weer de essentiële stappen aan in reddend geloof. Ook al was deze Cornelius een vroom mens, zoals de Bijbel hem zegt, een vrome man en zijn gezin ook. En hij bad regelmatig en hij gaf aalmoezen. Toch was hij niet gered. Toch was hij niet, maakte hij geen deel uit van het nieuwe verbond. Amen. Het nieuwe verbond werd bekrachtigd door Jezus zijn bloed. Hij moest horen over wie die Jezus was. Hij moest horen dat hij was gestorven voor hem, maar dat hij was ook opgestaan. Hij moest horen over de vergiffenis van de zonde, die nu beschikbaar was voor iedereen, en dat men in geloof dit kon verkrijgen door zichzelf te laten dopen, amen, in de naam van Jezus. En dat de Heilige Geest er was om nieuwe kracht te geven als een voorschot op de erfenis. Dat hadden zij eerst ontvangen. Zodat het duidelijk was voor Petrus dat zij ook konden gedoopt worden in water. Amen. Dus zijn allemaal essentieel onderdelen, amen, in het geloof, in het fundament. Dank u, Jezus. Dus hij gaf een opdracht te dopen in de naam van Jezus Christus. En daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Hij blijft daar waarschijnlijk nog enkele dagen. We gaan eventjes naar Handelingen 11. En dan ronden we af. Apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Dus toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan en verweten hem dat hij onbesneden had bezocht en samen met hem had gegeten. Dus Petrus, waarschijnlijk vol vuur en enthousiasme, gaat terug naar Jeruzalem en hij krijgt daar de wind van voren. Hij krijgt daar van enkele Joodse gelovigen Het zijn dus geen echte Joden, maar gelovigen, christenen dus. En krijgt allerlei verwijten dat hij met onbesneden aan tafel heeft gezeten. De Groot Nieuws Bijbel zegt het als volgt. Vers 2. Toen Petrus in Jeruzalem terug was, kreeg hij van de gelovigen die allen besneden waren te horen. Ik ben bij mensen geweest die niet besneden zijn, u hebt met hen gegeten. Dus dat is meer de letterlijke vertaling. Lucas specificeert deze groep. Hij kreeg van de gelovigen, de besnedenen. Het was een soort van groep binnen het christendom die zich op langere termijn meer en meer ging afscheiden. Die werden dan ook genoemd de besnedenen. De judaïsten werden ze nadien genoemd. Het waren eigenlijk christenen, maar eigenlijk die ze nog heel sterk gingen vasthouden aan de wet. Ja, en dat is eigenlijk nooit weggegaan. Hier was het al dat Petrus ermee werd geconfronteerd. En zoveel jaren later moet Paulus een brief schrijven naar de Galaten, waar hij duidelijk moet maken dat deze judaïsten, die deel uitmaken van de besnedenen, dat ze eigenlijk een vals evangelie verspreiden. Hij zegt dat bijvoorbeeld in Galaten 2:12 worden ze ook zo genoemd, de besneden. Galaten 2:12, want voordat sommigen uit de kring van Jacobus komen waren, at hij met de heiden aan de tafel, maar toen zij kwamen trok hij zich terug af. Trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. Zie, hier was dus een groep, de besneden, waar dat zelfs Petrus uiteindelijk nog schrik van heeft gekregen, want daarover heeft Paulus het hier in deze brief. Ja, Petrus was een beetje een hypocriet soms. Dus nadien heeft hij zich ook hypocriet gedragen om mee te doen met de besneden. Ook al heeft hij een openbaring gekregen, hier en in Handelingen 10 en 11, zo duidelijk dat er geen onderscheid meer mag gemaakt worden. Voor Petrus was het dan toch nadien niet zo heel duidelijk. Voor Paulus wel. Kan het zijn dat daarom nu de aandacht in het boek van Handelingen niet meer naar Petrus gaat, maar naar Paulus? Kan het zijn dat Petrus, die ook wordt genoemd de apostel voor de Joden, die nu meer uit de picture verdwijnt en nu meer Paulus, die wordt genoemd de apostel naar de heidenen, omdat Paulus een groter beeld had, een groter genadebeeld, een groter beeld van het nieuwe verbond van genade dan Petrus had? Ik denk het wel. Want oké, Petrus wist nu, er is geen onderscheid meer tussen Jood en Hein. Oké, die divisie is weg. Ze hoeven niet besneden te worden om de Heilige Geest te ontvangen. Ze hoeven geen Jood te zijn om gedoopt te mogen worden. Dat was duidelijk voor hem. Maar dan kwam de vraag, ja, maar nu dat ze gered zijn, moeten ze nu niet aan de eedwetten houden? Om gered te blijven, moeten ze nu niet besneden worden? Dat was dan de volgende stap in de discussie. En die discussie ging in Handelingen 15 moeten worden uitgemaakt. En nu dat de heidenen deel uitmaken van de gemeente. Welke wetten gelden nu voor deze heidenen? Welke wetten van het oude verbond gelden daar nu nog? En ik denk dat Petrus daar af en toe op een zijspoor werd gebracht en misleid werd, hè, zoals in Galaten hoofdstuk 2 Paulus dat voorval met Petrus beschrijft. En hij noemt hem dan ook een hypocriet. Paulus noemt Petrus een hypocriet. In die mate zelfs dat Barnabas werd misleid, zegt hij. Maar om even terug te gaan naar Handeling 1. Dus Petrus begint uiteen te zetten wat er is gebeurd. En daar in Caesarea. Hij gaat dat helemaal opnieuw vertellen, heel dat verhaal, maar dat ga ik nu allemaal niet lezen. Het duurt veel te lang. sorry, ik ben te ver gegaan. Dus hij vertelt heel zijn verhaal. Nou, hier is het. Vers 15 van Handelingen 11. Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op en neer, zoals destijds ook op ons. En ik herinner me dat de Heer tegen ons zei, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Amen. Dus als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? Dat is hoe Petrus het hier uitlegt tegenover zijn criticasters. Hij zegt, kijk, God heeft het duidelijk gemaakt. Zij hebben in tongen gesproken, juist zoals ons. Wie ben ik dan om hun tegen te houden, om gedoopt te worden? En toen ze dat hoorden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden. Dan geeft God dus ook de heiden de kans om tot inteer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Amen. Wat uiteindelijk ook voorspeld was in het Oude Testament. En dat komt nu uit. Amen. Dank u, Jezus. God ging stap voor stap de vooroordelen uit wegruimen. En de barrière die het oude verbond, die muur die dat daar stond, ging stap voor stap uit de weg geruimd worden. Dat dat duidelijk werd in de hoofden, in het verstand van de apostelen. Amen. En dank de Heer. Dus mijn vraag nogmaals om terug te komen, ken ik hiermee. Hoe ver ben je bereid om je getuigenis, amen, om het evangelie, het goede nieuws te verkondigen, zelfs naar mensen. Pas op, wij hebben ook vooroordelen, want je kan misschien niet dezelfde vooroordelen hebben als de mensen die dat toen hadden. Hè? Want wij leven niet in een cultuur, ik ben niet opgebracht in een cultuur om te denken van heidenen zijn slecht en onrein, mogen geen contact mee hebben. Ik ben niet opgebracht in zo'n cultuur, maar mensen worden wel opgebracht in andere cultuur waar vooroordelen en racisme mensengroepen tegen andere mensengroepen worden opgezet, waarin dat anderstalig tegen anderstalig worden opgezet. En zo worden mensen allemaal in een bepaalde cultuur opgegroeid en dat brengt vooroordelen met zich mee. Zijn ze daarom gerechtvaardigd, omdat dat nu eenmaal de manier is waarop dat ze opgegroeid zijn? Nee, want in Christus verdwijnen die moeten die vooroordelen verdwijnen. Amen, er kan geen enkel gevoel van racisme zijn in het hart van een christen. Amen, want God maakt geen onderscheid. God maakt geen onderscheid tussen de verschillende kleuren van uw huid. God maakt geen onderscheid tussen de economische toestand van een mens. God maakt geen onderscheid, amen, wat voor taal dat ze spreken. Dus wanneer God ons oproept om bijvoorbeeld een getuigenis af te leggen, hoe ver zijn we bereid om dat te doen? Ook al zou het misschien iemand zijn met een andere huidskleur, hè, of een andere culturele achtergrond, dat je denkt van, ja, maar heer, dat is een moslim. Die gaat dat nooit geloven. Ja, maar heer, het is een donkere kleur. Dat is een lichte kleur. Heer, die gaat dat nooit begrijpen. Heer, dat is een arme. Die heeft niet de middelen om te komen naar de kerk. Whatever. Amen. Dat maakt allemaal niet uit wat dat het vooroordeel is. Als de Heer zegt, ben je bereid? Moet je gewoon zeggen, ja, heer, met uw hulp. En als ik niet weet wat zeggen, vader, ik weet, uw geest zal mij doen inspireren. Amen. Om te zeggen wat ik moet zeggen. Dank u, Jezus. En dat is eigenlijk de enige bereidheid dat je moet hebben. Het woord van God in je hart. En geloof dat God u de woorden wel zal geven. Dat jij moet geven op dat moment. Maar er moet een bereidheid zijn. Zoals Petrus. Petrus heeft een beetje tegenstrubbeld. Hij heeft gezegd, heer, dat doe ik niet. Ik heb nog nooit iets onrein gegeten. Maar uiteindelijk heeft hij het wel gedaan. Dank u, Jezus. Halleluja. Dus laten we zonder vooroordelen mensen benaderen. Een vooroordeel dient enkel en alleen maar om uw eigen te beschermen. Daarvoor hebben mensen vooroordelen. Ze leggen muren op. Want ze hebben schrik voor de anderen. Ze hebben vooroordeel dat stel dat ze oordelen van tevoren. Stel dat het niet waar is, ja, dan word ik geconfronteerd dat ik een leugenaar ben of dat ik verkeerde zei. Dat wil ik niet meemaken, dus ik kan ze reeds oordelen. God wil niet dat we dat doen. Amen. Hij wil dat we opstaan, elke mens een kans geven. Halleluja, om het evangelie erop te kunnen reageren, zonder dat ik in de weg sta. Amen. Maar ik wil niet in de weg staan, ik wil op de weg staan. Van Jezus. Halleluja. Amen. Iemand daar nog vragen over dit hoofdstuk? Dank u, Jezus. Of opmerkingen. Vragen of opmerkingen? Over... Dank u, Jezus. Amen. Laten we dan bidden. In Jezus' naam, Vader... Laat ons bereid zijn, Heer Jezus, om het evangelie te doen, dat deze boodschap, Heer, geloof mag opwekken. En dat dit woord geloof mag opwekken in de harten van de mensen die ernaar luisteren. Dat we bereid zijn, Heer Jezus, om u te verkondigen. En dat we de resultaten in uw handen laten liggen. Vader, als de Heilige Geest wil neerdalen, terwijl we zelfs die woorden spreken, laat het zo zijn... Laten we dit zelfs, Vader, verwachten en laten we dit als normaal beginnen te vinden, dat de Heilige Geest wordt uitgestrooid, Vader, daar waar wij de woorden van het goede nieuws kunnen verspreiden, Heer. Dank u, Jezus, Heer. Laat ons onbeschaamd zijn, Heer Jezus. Laat ons onverschrokken zijn, Heer. Laat ons bereid zijn, Jezus, om zonder vooroordelen, Vader, elke mens, elke Jood of Griek, slaven of vrijen, Heer Jezus, gekleurde of witten, armen of rijken, wie het ook mogen zijn, laten we steeds bereid zijn om ze allen onder één te brengen, één hoofd.